En vanavond gaan we weer naar Genesis 38. Van de week las ik nog ergens dat het hoofdstuk misplaatst geworden is. Dat iemand in een ver verleden abusievelijk het knip- en plakwerk niet goed had uitgevoerd. Want het had natuurlijk nog voor hoofdstuk 37 moeten staan. Of anders helemaal aan het eind van de geschiedenis van Jozef. Maar nu stond het er middenin. Dat vinden ze toch absurd dat het er zo middenin staat. En ik persoonlijk, ja, ik vind het wel grappig. Dat men er toch vaststelt dat het er toch wel een rare plek is waar het hoofdstuk staat. Maar ja, ik vind het vanzelfsprekend eigenlijk, zulke dingen. Om de eenvoudige reden dat het een intermezzo is, een parenthese in de geschiedenis, in het verslag althans van de geschiedenis van Jozef. En dat verschijnsel, dat van een parenthese, ja, dat vinden we wel vaker in de Bijbel. Het meest voor de hand liggend vind ik overigens altijd een gedeelte van Efeze hoofdstuk 3. Als ik daar aan toe kom, dan zeg ik altijd meteen van ja, je had ook net zo goed kunnen doorlezen in hoofdstuk 4. Dat begint ook net zo. Kun je gewoon over elkaar heen leggen. Ik, de gevangene, ik zeg u, enzovoorts. En in plaats van hoofdstuk 4 komt er dan eerst hoofdstuk 3. Indien je maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods en de openbaring van de verborgenheid, enzovoorts. En dat is precies waar het over gaat. Eigenlijk hier in Genesis ook. Namelijk over onze hele tegenwoordige bedeling. Ik ben altijd geneigd een ander woord ervoor op te zoeken. Maar ik vind het meest voor de hand liggende. Ons tegenwoordige tijdsbestek. De tegenwoordige eeuw. Dat kan niet, want dat is in de Bijbel iets anders. Kortom, onze tegenwoordige tijd. Tussen het lijden dat op Christus kwam en de heerlijkheid die zal geopenbaard worden in de toekomst. En daar heb ik tenminste een zin gebruikt uit 1 Petrus 1. Ik meen vers 11 of daar in de buurt. Onze tegenwoordige tijd. Want die is te beschouwen als een, mijn vader noemde dat een tussengeschoven periode. Die uitdrukking zult u van mij zelden horen, overigens. Niet omdat je het zo niet zeggen kunt, maar omdat dat de indruk wekt alsof het een maatregel achteraf is. En die indruk wordt wel eens vaker gewekt door dispensationalisten, met name door Dr. Schofield. En dat leidt tot tamelijk noodlottige misverstanden. Het is niet iets als dat God zijn plannen gewijzigd heeft en toen maar iets anders ertussen geschoven heeft, omdat er nou eenmaal een vacature, dat is een ander woord voor vacuüm, omdat er nou eenmaal een vacuüm was wat opgevuld moest worden, het werk werd afgebroken, het gaat in de toekomst verder. Wat doen we in die tussentijd? Nou, iets anders. En dan schuiven we er iets tussen. Zo is het dus niet. Maar ja, dat heeft mijn vader ook nooit bedoeld. Maar hij gebruikte wel de uitdrukking. Dus ik dus liever niet. Maar het is een parenthese, want inderdaad, als ik het eens zo bijbelgetrouw mogelijk mag zeggen, de geschiedenis liep tot en met de 69ste week van Daniel 9. En de 70ste week van Daniel moet nog beginnen. En wij leven in de periode daartussen. Dat is dus een parenthese. Iets wat tussen haakjes staat, is dat letterlijk. Hebben jullie dat nog? En de aardigheid is dat als je nou zegt, ja, maar dat kan toch helemaal niet. Dan zeg ik, nou, de aardigheid is zelfs dat Daniel 9 vers 26 spreekt over na de 69 weken. En de 70ste week komt aan de orde pas in vers 27. Dat hele vers is een parenthese. Het ene vers in Daniel 9. vreemd genoeg, maar het is zo. Ja, niet dat het opvalt. Het is velen niet opgevallen. Die raken ook de draad kwijt. Al sinds vers 27 een week of gewoon een week genoemd wordt. Hebben ze niet eens in de gaten. Dat gaat over de 70ste week van Daniël. Want men denkt abusievelijk dat slaat op de geldigheidsduur van een papieren verbond. Dat gesloten wordt tussen de velen van de Joodse staat met een vorst die komen zal. Vandaar dat men vervolgens zegt, en in het midden van die week verbreedt hij dat verbond. Zo, want ja, het zou 7 jaren duren. En het is, maar dat week slaat niet op de duur van dat verbond. Het wil gewoon zeggen dat als dat verbond gesloten wordt, breekt de 70ste week van Daniël aan waar je nog op zat te wachten. Na het intermezzo van vers 26. Dat is het echt de meest voor de hand liggende verklaring. En het andere leidt tot misverstanden. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet. Maar als je nou spreekt over een intermezzo, dat wil zeggen literair, hè? Een stuk ertussenin. Hoe heet dat werk van Multatuli ook alweer? De Max Havelaar. Ik kan er nooit opkomen. Dat is heel vreemd, maar het is zo. De Max Havelaar. Ja, als je dat leest, je komt daarin om in de parentheses. Het is een hele klus om dat alsnog aan elkaar te lijmen. Heeft op voorhand het zaakje in stukken gegooid? Of hij was zelf niet helemaal op orde. Ik neig tot het laatste. Maar het komt vaker voor bij kunstenaars. Dus doe maar weer. Hadden we het al over Van Gogh? Nee, toch? Nee. Oké. Okay. Nou ja, is nou niet aan de orde. Maar het verschijnsel aan zich, ja, dat is literatuur, dat is vormgeving. Hoe verdwijnt een verhaal? Nou, zo. En nou probeer ik een draad op te nemen dus. Oh, ik had nog een parenthese willen hebben. Romeinen 9 tot en met 11. 12 lees je gewoon achter hoofdstuk 8. Eigenlijk al achter hoofdstuk 5, maar dat is ook moeilijk te maken. Maar in ieder geval achter hoofdstuk 8. En dan volgt 9 tot en met 11, waar de apostel ingaat op het verschijnsel eerst geboorterecht. Zo'n stelling namelijk, en bij wie dat terecht zou komen. En daarna pakt hij gewoon weer de draad op over het praktische leven, de positie van de gelovigen en wat hij daar in de praktijk mee moet, dus hoofdstuk 12. En dat hij dan weer daarop teruggrijpt, blijkt uit het woordje dan in de Statenvertaling. Ik bid u dan, want dan is emphatisch, heet dat. Dat is samenvattend van al het voorgaande, maar dat slaat eigenlijk terug op hoofdstuk 1 tot op het 8. Komt hij erop terug en dat gij uw lichaam bestelt tot God wel. Dat had hij in hoofdstuk 6 ook al gezegd, namelijk. Maar toen maar. Heb je dat? En 9 tot en met 11. Er zijn commentaren die het gewoon overslaan. En er zijn commentaren die alleen die drie hoofdstukken bespreken. Dat heb ik trouwens ook wel eens gedaan. Maar toen maar. Omdat, ja, het. Een parenthese. Maar dat is omdat het ook inderdaad gaat over onze tegenwoordige tijd, die als parenthese beschouwd moet worden. Want de 69 weken van Daniël behoren tot het verleden. De 70ste en wat er verder volgt moet nog komen. En in die tussentijd leven wij. Zie? Goed. Dieper ga ik er niet op in. Hier staat in, want ik moest nog gewoon het hoofdstuk eigenlijk min of meer vers voor vers bespreken, voor zover dat met zo'n hoofdstuk mogelijk is. Hier staat, het geschiedde tenzelfde tijden. De grap is dan dat de commentaren gaan dan over welke tijd was dat dan. En dat duurt vele bladzijden en als men dat dan ongeveer besproken heeft, dan houdt het verhaal op. Dan weet je wanneer het was. Maar waarom het vermeld wordt en wat het betekent. Ja, sorry, maar dat vind je niet hoor. Dat kent men niet. Maar ja, waar het over gaat, is, dat heb ik je vorige keer verteld, waar het over gaat, is over de scepter van Juda. Het koningschap van Juda. Maar het officiële christendom gelooft daar helemaal niet in. Sowieso niet. Het is dat men kerst viert en dus wat teksten erbij nodig heeft. Anders zou het helemaal nooit ever ter sprake komen. Zo van Bethlehem, de stad Davids. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven enzovoort. Dat komt alleen rond kerst voorbij, maar de rest van het jaar niet hoor. Want men gelooft er niks van. Echt niet. En met dit hoofdstuk kan men dus überhaupt niks. Zie? Maar goed. Terzelfde tijd. Welke tijd? Nou, het gaat over Juda. Die dan een vrouw tegenkomt en die dan kinderen krijgt en die worden min of meer volwassen, althans volwassen genoeg om zelf weer te trouwen. Achtereenvolgens met dezelfde dame, weet u nog, met dezelfde Tamar. Toch? En daar komt allemaal niks van terecht. En uiteindelijk legt zij het aan met haar schoonvader dus. Schoonvader. En daar wordt dan alsnog een tweeling uitgeboren. Reken eens uit hoeveel tijd daar overheen ging. Oké. Degenen die het uitgezocht hebben zeggen dan, nou, de jongens die zijn misschien wel erg vroeg getrouwd. Misschien al op hun 15e. Het zou kunnen. Heeft men mij verzekerd. Hè? Het lijkt me tamelijk onchristelijk, maar ja, dat weet ik. God, dat doet het nou niet toe. Het zou kunnen, inderdaad. Maar hoeveel jaren gaan er dan overheen? Bij elkaar ruwweg, een jaartje of 20, als je het snel neemt. Ja, anders wordt het 100 jaar, maar nou goed. Maar tezelfde tijd, ja, niet hetzelfde jaar waarin Jozef verkocht werd. Dat kan niet. Het is niet in één jaar. Ook niet in 2 of 3 of zelfs niet in 10 jaar. Dus welke tijd? Nou ja, een jaar of... Oké. Andersom dan. Jozef wordt verkocht. Die wordt weggevoerd naar Egypte in hoofdstuk 17. Die is een jongeling van 17 jaren. Nee, een zoon, een jongeling, van 17 jaren, volgens 37 vers 2. Nou hebben wij stiekem al vooruitgelezen, ik zeg altijd stiekem daarbij, omdat ons dat op school streng verboden was. Ik kreeg het altijd, voor op mijn kop. Ik mocht niet vooruitlezen. Ja, er zat niks anders op, dan moest je eens gaan zitten vervelen. En dat vind ik erg. Maar toch maar. Hij was 17. En toen heb ik vooruit gelezen. Hij komt in Egypte terecht. En als hij dan uiteindelijk... Dan komt hij eerst bij het huis van Potifar. En dan in het andere huis van Potifar, roep ik systematisch. In de G van Genes. En daarna wordt hij daaruit gehaald. En dan wordt hij onderkoning van Egypte. Dat is een carrière move voor dat. Uit de gevangenis zo ineens onderkoning van Egypte. Zo'n formatie duurde niet zo lang. Maar toen. En toen was hij 30 jaar oud, staat er. Dus dan ben je 13 jaar verder. Heb je het ook uitgerekend? Dan ben je 13 jaar verder. En dan breekt er een periode aan van 7 vetten en 7 magere jaren. Dat zijn er 14. Dan bij elkaar 27 jaren zijn er dan gepasseerd. Heb je dat? 27 jaren en dan krijgt hij een ontmoeting met zijn broers. En dan komen ze allemaal weer bij elkaar. En dan vestigt de hele mispocha zich in Egypte. In diezelfde tijd gebeurde dat. Nou, ik heb daar vrede mee, 27 jaar. Dat is genoeg om deze hele geschiedenis van Juda en Tamar zich te laten afspelen. Kortom, het loopt dus tamelijk goed parallel. En hoe dan ook, het is niet zo verstandig om, als je daar een verslag van maakt, om die twee geschiedenissen door elkaar te gooien. Zo van, terwijl Jozef uit het huis van Potifar overgeplaatst wordt naar de gevangenis, trouwde Tamar met, of zoiets. Dat kan ook helemaal niet wat ik nu zeg, maar dat doet er nou niet. Het gaat erom dat je dat niet door elkaar vertelt, want ze hebben toch met elkaar niks van doen. Dus je vertelt eerst de ene geschiedenis en dan de ander. En de vraag is dus, waarom staat het hier in elkaar geschoven? Want dat is verder nergens voor nodig. En dat is omdat die literaire vorm zelf al uitdrukking geeft aan waar het over gaat. Aan de onderbreking die er zit soms in de directe voortgang van de heilsgeschiedenis. Dat er een andere lijn gevolgd wordt. Dat er ergens iets stilstaat. Aan de andere kant gaat het gewoon door. Maar ergens staat er iets stil. En de geschiedenis van Juda gaat hier wat moeizaam. Maar de geschiedenis van Jozef gaat gewoon door. Nou ja, ook moeizaam. Doe maar, ook goed. Het geschiedde tenzelfde tijde dat Juda van zijn broederen aftoog, die alleen al is mooi. Ja, ik kan niet alles met u opzoeken, want ik heb het ook allemaal niet bij de hand. Eerlijk gezegd, ik heb ook niet alles bij de hand. Maar Juda toog van zijn broederen af. Er staat ergens, en ik heb het weer niet onthouden. Ja, ik denk in Deuteronomium 33, maar ik gok, hè. Als u het goed vindt, dan probeer ik het even. In Deuteronomium 33. Kijk, wij kennen Genesis 49 misschien. De profetie van Jacob over zijn zonen in de laatste dagen. Maar in Deuteronomium 33 heb je Mozes die hetzelfde doet over de diverse stammen van Israël. Want dat zijn het inmiddels. Ja, deze bedoel ik. En daarvan staat: en dit is van Juda, dat hij zeide. Hij begon met Ruben, hè? In vers 6. Als de oudste zoon. Net als Jacob dat ook deed in Genesis 49. En van Ruben springt hij meteen over naar Juda. Dit is van Juda dat hij zeide: hoor, Heere, de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Zijn handen. En het woord, de naam Juda, komt van het woord voor hand, hè? Dat weet u, hè? De yad namelijk. In het Hebreeuws met een D dan en niet met een T, maar de yad. Breng hem weder tot zijn volk. Het punt is namelijk dat Juda blijkbaar in de toekomst teruggebracht zal worden tot zijn volk. Welk volk is dat? Juda zou een scepter hebben en er zou geen koning wijken van wetgeven van tussen zijn voeten, wat dan ook. Wat is dan het volk van Juda in Genesis 49? Israël. Ja, dat je niet zegt het Joodse volk. Bovendien, dit gaat over Juda, het Joodse volk. En er staat: breng hem terug tot zijn broederen, tot zijn volk. Want de Bijbelse idee is dat Juda is afgeweken van Israël. En ik zeg dat langzaam en met enige nadruk, omdat in de historie wij spreken over de scheuring, we zeggen het zo negatief mogelijk, de scheuring van het Rijk, waarbij ons vermeld wordt dat de tienstammen zijn afgescheurd van Juda. Maar de werkelijkheid is dat Juda is afgescheurd van Israël. Want de Heer stond aan de kant van Israël, zijn er de tien stammen. Je moet die geschiedenis dan, als je dat niet volgt, moet je dat maar een keer nalezen in 1 Koningen, wat is het, 12 geloof ik, daar in de buurt. Want daar wordt Jerobeam aangesproken door de profeet. Ik meen dat het Nathan was, maar ik weet niet meer precies. Maar goed, die wordt aangesproken door de profeet en hem wordt verteld dat hij koning gaat worden over Israël. Want de Heer is het niet eens met de gang van zaken bij Juda, bij het Joodse volk, dus bij de stam Juda. De Heer zegt, ik maak jou Jerobeam koning en Jerobeam was uit Jozef, uit Efraïm, de stam van Efraïm. Die had ook moeten als hoofd van het huis van Jozef staten, had hij zelfs moeten vluchten voor Salomo, notabene, in Egypte, naar Egypte. Maar na de dood van Salomo kwam Jerobeam terug en hem werd door de Heer verteld dat hij koning zou worden over Israël. Met dien verstande, met die uitzondering, dat ja, Juda, daar kon hij geen koning van worden. Om de eenvoudige reden zegt de Heer dat ik nou eenmaal beloften gedaan heb in David. Die waren blijkbaar onvoorwaardelijk. Ik zeg het met nadruk. Omdat christenen leren dat in het algemeen dat het voorwaardelijk was. En dat er daarom al sinds de ondergang van Juda aan Babel geen koning meer is uit Juda. Zo van, ja, God heeft het wel beloofd, maar het was voorwaardelijk. En koning het wel zei, nee, dat was niet voorwaardelijk. En daarom kon Jerobeam geen koning worden over Juda. Zei de Heer, ik heb belofte gedaan aan David, dus dat kan niet. En ik kreeg ook trouwens de stam van Benjamin niet. Want anders zou de tempel des Heren en het Davidische paleis, het koninklijke paleis van het huis van David, zou hem toegevallen zijn. En dat zou dan ook in strijd zijn met de beloften Gods. En dus kreeg hij dat niet. Maar hij werd koning over Israël. En toen Rehabeam, de opvolger en zoon van Salomo, over Juda, meende dat hij daar met militair geweld wat aan moest doen, toen werd hij eveneens door de Heer tegengehouden. En toen werd hem te verstaan gegeven door de Heer, nee, dat ga je niet doen, want dit is van mij geschied. Dat wil zeggen, de Heer zelf heeft dat zo geregeld. Maar daarmee werd Juda afgezonderd van Israël. En niet andersom. Dat weet je nog? Alleen sindsdien had Israël als totale volk dus geen koning uit het huis van David. Dat niet. Maar er was een koning uit het huis van David. Nou ja, over een deel van Israël. Over Juda namelijk en Benjamin. Zo was het officieel. Hebben we die nog? En tot vandaag is Juda afgeweken van Israël. Daarna, ja, als ik het helemaal uit moet leggen, wordt het weer een lange avond. Want ja, moet ik toch erop wijzen dat de Joden de naam Israël geclaimd hebben na de wegvoering van de tien stammen van Israël. En min of meer terecht, want als de naam Israël als indien. In geval dat de naam Israël de naam is van het priesterlijke volk aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd, dan kan Juda die naam claimen. Meer dan dat de tien stammen dat konden. Is echter de naam Israël gewoon de titel van het hele volk als zodanig, van alle 12 stammen, ja, dan berust de titel natuurlijk bij de eerstgeborene, en dat is Jozef. zodat je nu automatisch Jozef en Juda, Juda en Jozef, tegenover elkaar krijgt. En dat was ook zo bij de scheuring van het Rijk, want aan de ene kant had je Juda en aan de andere kant had je Jozef. Dat wil zeggen, Jerobeam uit het huis van Jozef en Rehabeam uit het huis van Juda. Maar het idee is en blijft dat in de toekomst niet de 10 stammen weer boven water komen en zullen toegevoegd worden aan Juda. Zelfs niet, ook niet, dat dat in het verleden al gebeurd zou zijn. Wat men nogal eens wil beweren, om van het probleem af te komen. En van deze Bijbelse waarheid af trouwens. Hè? Dat is dan helemaal het probleem. Bij wie kwam ik dat nou toch tegen weer van de week? Ook weer bij een Joodse, Joods-christelijke figuur. Ja, uit het verleden, maar die dat dan ook beweerde. Dat met de naam Joden alle Israëlieten moeten worden aangeduid. En dat was dan ongeacht dat ook volgens hem de 10 stammen, of althans een groot deel daarvan, in de diaspora verkeerde enzovoorts. Maar ja, dat zijn allemaal trucs om de naam Israël zoveel mogelijk te stempelen op het Joodse volk. En daarna het zaakje om te keren. Daar kwam ik ook nog ergens tegen. Dat de terminologie werd omgekeerd. Nou ja, kom maar. Dat hoef ik u allemaal niet uit te leggen natuurlijk. Maar het is een problematiek die er even door de kop opsteekt. Maar het moet duidelijk zijn, of je hebt gewoon Ezechiël 37, het tweede gedeelte, waarbij, nou ja, je hebt meer van die schriftgedeelten, maar dit is de meest opvallende, over de eenwording van de 2 en de 10 stammen. Niet meer 2 huizen, maar 1 huis. Niet meer 2 koninkrijken, maar 1 koninkrijk. Niet meer 2 kudden, maar 1 kudde. En dat moet nog gebeuren in de toekomst. Dat is pas als de Messias komt. De echte Joodse orthodoxie weet dat maar al te goed. En alle anderen die smokkelen daarmee, die kan het niet schelen of die proberen het weg te redeneren. Maar dit is gewoon vast historisch gegeven. En daar gaat het maar om. Dat moet dus nog gebeuren in de toekomst. En dus zitten we met die 2 tegenover elkaar. Maar waar het op neerkomt is maar, niet maar die 2 zullen 1 worden, hoewel dat zo is. Romein 11 zegt het ook. Want als daar staat, en als dan zal geheel Israël zalig worden, gaat dat ook, betekent dat niet alle Joden, zoals ik dus ook van de week tegenkwam. Ach, ik ben bezig met allerlei boeken nakijken of ik zal heb of niet. En of ik ze bewaren wil of niet. En of ze dan op de boekentafel moeten komen of niet. Of dat ze bij het oud papier gaan. En sommigen gewoon naar de kringloop. Dus ik kom van alles tegen. Ik begrijp dat dit een tijdrovende aangelegenheid is. Maar doe maar. Het is getop altijd. Maar het betekent inderdaad dat Juda zal toegevoegd worden aan zijn broederen, aan zijn volk. Zijn volk bestaat officieel uit de 10 stammen van Israël. En wat ik in de Bijbel lees, is het ongeveer dit, dat in onze dagen, in onze parenthese zal ik maar zeggen, de zaligheid, het woord van God gedeponeerd is geworden bij Israël. Zijn de 10 stammen van Israël, wat er van over is. En dat in de toekomst, dat is als het Joodse volk tot bekering komt, het Joodse volk daaraan toegevoegd zal worden. Ik weet het trouwens zeker, want maar ja, ik heb u gezegd, dan wordt het een lange avond. Ik weet het trouwens zeker, want in Jesaja 62, geloof ik, wordt het zelfs beschreven. Namelijk de eenwording van het resultaat uit de 10 stammen. Gelovig overblijfsel eruit namelijk. En het overblijfsel uit Juda, die samen één worden, dat heet namelijk gewoon een huwelijk. De bruidegom en de bruid die bij elkaar komen. Hebben u dat nog? Ik ben van mening dat dus ook de bruiloft, waar altijd maar over gesproken wordt, de bruid en de bruidegom, dat de bruid en de bruidegom respectievelijk zijn de 10 stammen en de 2 stammen. Nee, dat ik zeg, dat moet andersom zeggen. Dat de bruidegom is Christus en de gemeente, om zo te zeggen. Dat is uit de 10 stammen, officieel, in de terminologie van de Bijbel. Uit Hosea en uit Jesaja. En de bruid, dat is dan het aardse volk, maar dat gaat onder leiding van Juda in de toekomst. En die twee zullen bij elkaar gebracht worden. Maar ja, ik begrijp dit in een paar woorden uitleg of vertel. Dan krijgt u er meer vragen van dan antwoorden, vrees ik. Dus ja, doe maar. Maar het is niet voor het eerst dat ik erover spreek, dus misschien valt het mee. Hoe dan ook, dat Juda van zijn broederen aftoog, die ging een andere weg. De profetieën in Ezechiël en in Jeremia over de beide huizen van Israël, want die spelen daar een rol, die vertellen weliswaar dat het tienstammenrijk hoererijbedrijf en afgoderijbedrijf en hoe dat heet mag allemaal. En daarmee vervolgens dus werd weggevoerd. En daarna staat er over de twee stammen. Die deden dat inderdaad ook. En nog veel erger. En terwijl sprake is van de wegvoering van de twee stammen, moet Jeremia zich richten tot de 10 stammen in het noorden. Omdat de heer zei, maar met hen ga ik nog verder. Ik zal hen niet verlaten, ik zal met hen zijn en dat soort dingen meer. Natuurlijk zijn dit onbekende profetieën. Maar ja, ze staan wel in de Bijbel. Begrijp je wel? En als je vraagt welk van de twee huizen heeft het ergst dan gehoereerd, ik gebruik de term uit de Statenvertaling. Nou, de Bijbel zegt de twee stammen hebben dat erger gedaan dan de 10. Of dat ook toen al profetisch was met betrekking tot de verwerping van de Heer Jezus als de Messias. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar er staat in ieder geval dat de twee het erger gedaan hebben dan de 10. Nou ja. Maar er staat ook inderdaad dat de twee zeggen, dat is mooi dat die 10 stammen weg zijn. Nou erven wij de naam en het land enzovoorts. En daar hebben ze ook inderdaad gebruik van gemaakt. En er zat een zekere grond, juridische grond in. Want als de 10 zijn geworden tot Lo-Ami en Lo-Ruhama, dat is Hosea 1, betekent het dus automatisch dat Juda nog is Ami en Ruhama. En dus het priesterlijke volk. Dat staat er dan ook, hè. Er staat, maar Juda heerste nog met God. En dat heerste nog met God is een, een toespeling op de titel Israël. Want dat is wat de naam Israël betekent. Heersen met God. Heb je dat? Er bleef alleen Juda over. Nou ja, en dat bleef zo tot de dagen van het Nieuwe Testament. En toen werd Juda Lo-Ami en Lo-Ruhama. Dat betekent dus automatisch, volgens mij is dat automatisch, betekent automatisch, dat dan dus logischerwijze de 10 stammen weer Ami worden. En dat is precies wat het Nieuwe Testament zegt, maar dan ook precies. Heel precies. Niet maar vaag. Precies. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 9 en Petrus in 1 Petrus 1. Gij die eertijds Lo-Ami waard, maar nu Ami zijt geworden. Gij die eertijds niet ontfermd waard, maar nu ontfermd zijt geworden. Want het zijn uitspraken uit Hosea, niet over Juda, maar over Israël, over de 10 stammen van Israël specifiek. En daarvan staat dan ook, ik zal u mij tot bruid werven. Dat is MBG. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. En daar heb je dus de bruid. Maar ja, ga er nou niet verder op in. Hè. Als u maar begrijpt dat Juda hier een andere route volgt. Die moet weer teruggebracht worden. Betekent ook, maar dat blijkt ook uit het vervolg, dat koningschap van het huis van David. Nou, ik moet anders zeggen. Dat betekent ook dat de scepter van Juda inderdaad ook een andere route zou volgen. Want als hier staat dat Juda van zijn broederen aftoog, is het net zo goed niet alleen geschiedenis inmiddels, maar het is net zo goed profetie. En Juda staat dan voor het koningschap, voor de leeuw uit de stam van Juda, het Davidische koningshuis. Maar ik moet eigenlijk zeggen, het koningshuis van Juda. En dat heeft inderdaad ook een andere route gevolgd. Dat kan ook niet anders, want als je aan de ene kant hebt Gods beloften en profetieën over Juda en de scepter die van Juda niet zou wijken, inclusief de belofte aan David dat altijd iemand uit David op de troon zou zitten. Dat is dus vanaf 1000 voor onze jaartelling, die laatste, vanuit de dagen van David, zeg maar. En wij zien het Davidische koningshuis niet in Jeruzalem en ook niet gerelateerd rechtstreeks aan Joden dan wel het Joodse volk. Dan moet het dus zo zijn dat die troon zich ergens anders bevindt. Een andere route gaat. Zich langs een andere route voortplant. Van tussen zijn voeten betekent per slot van rekening voortplanting. Zich voortplant door de generaties heen. Hebben we die nog? Ja. Nou ja. Hij keerde in tot een man van Adullam, wiens naam was Hira. We hebben er verder niks mee met die man. Hij komt verder ook niet meer voor. Dus ja, we kunnen er ook verder niks mee beginnen eigenlijk. Maar Adullam kent u waarschijnlijk uit de geschiedenis van David. Dat is wel dezelfde familie, hè? David is de rechtstreekse erfgenaam, althans onder het volk dat niet in ballingschap is, van Juda. En de erfgenaam bij gelegenheid van de scepter van Juda, op enige wijze. En David was bij gelegenheid in de spelonk van Adullam. Dat was voordat zijn koningschap aanvaard werd door het volk. Was onderweg naar de troon. Hij was van Gods wegen al gezalfd via Samuel, weet u nog, maar hij moest vluchten voor Saul. Adullam. In die grot kwam hij terecht. En het verhaal daar ga ik verder ook niet verder vertellen, want er staat ook verder op zichzelf. De meest voor de hand liggende vertaling vind ik, en is algemeen, die van Ad Olam. En Ad wil zeggen tot. Het is bijna Latijn, hè? Ad, tot. Nou ja, en dan Olam, dat is het woord voor eeuw. Het wordt ook vertaald met eeuwigheid trouwens. En dan Ad Olam wordt dan voor altijd. Of eigenlijk onbeperkt. Want Olam is tegelijkertijd een woord voor. Het betekent eigenlijk onbestemd, onbepaald. En vandaar in de tijd krijg je dan onbepaald, ja, eeuwig. Want eigenlijk ons woord eeuwig als tijdsaanduiding betekent ook onbepaald. En voor zover het niet een tijdsaanduiding is, maar een aanduiding is van ruimte. Dat kan ook namelijk, die zich uitstrekt, betekent het ook onbepaald. Heb u dat nog? Ik heb in mijn woordenboek, in mijn Vandalen, het voorbeeld van de eeuwige korenvelden. De eeuwige sigaret in zijn mondhoek. Dat is dan gepikt uit de Nederlandse literatuur. Al dacht ik meteen aan Lucky Luke, maar daar is de sigaret verdwenen. Dat weet u, hè, in de loop der tijd. Ze vangen door een strootje of zo, hè?
Een strootje.
Het is veranderd, ja. Maar ja, eeuwig zingen de bossen en de eeuwig blauwe lucht. Maar het is niet altijd bedoeld als tijdsaanduiding, maar het kan ook zijn qua ruimte. Het strekt zich maar uit. Heb je dat? Onbepaald. Niet dat er geen grens is, maar wij kennen geen grenzen. Daar gaat het om. Vandaar dat het woord is, olam is hetzelfde als aion in het Grieks. En wij vertalen het gewoonlijk met iets als eeuw. Ad olam, onbeperkt. Dat kan het zijn. Men kan het woord namelijk ook anders indelen. Dan wordt het adul, adul, am. Dan wordt de letter L bij het eerste woord genomen. En het tweede woord is dan am, dat is volk. En adul betekent dan zoveel als gerechtigheid. Hoewel ik daar andere woorden voor ken, maar zo vertaalt men het dan. En dan wordt het iets als gerechtigheid voor het volk. Ik vind het goed, dat maakt mij verder niks uit. Ik kan er ook verder niks mee, hoor. Een man van Adullam, ik denk, het ligt meest voor de handen te associëren, omdat we het over de Bijbel hebben, te associëren met die andere keer dat die naam voorkomt. En dan is het dus belang van David, waaruit dus het Davidische huis gebouwd wordt. En waar gaat het hier over? Over de scepter van Juda. En dat loopt dus uit op het huis van David. Dus ik denk dat dat een goede associatie is. En dat met het noemen van deze naam wij geacht worden meteen te denken aan, oh, het gaat over die man die tot koning gezalfd is en het nog moet worden in de praktijk. En dat is hier ook zo. En dat is het. Dat zijn verwijzingen door associatie. We hebben er nog meer van deze, zelfs in dit hoofdstuk trouwens. Maar goed. En dan staat er, wiens naam was Hira. Kijk, degene die namen vertalen, doen dat meestal ook naar aanleiding van de context. Dat wil zeggen, de geschiedenis waarin zo'n naam voorkomt. Wat is het voor iemand? En als men dat helemaal niet weet, zoals hier, ja, dan moet men er maar wat van maken. Dit woord Hira, het is Hira eigenlijk, van Garar in het Hebreeuws. Dat wordt vertaald met opdrogen, uitdrogen, verbleken, wit worden. In het Engels zelfs to parch. Ken je dat? P-A-R-C-H. To parch. Dan wordt het perkament. Dan droogt het uit. Dan gaat het leven eruit. En wit worden kan ook nog. Die vind ik wel leuk natuurlijk, want als het over wit gaat, bleek worden, dan denk ik ogenblikkelijk aan die andere man die zo heet, met een ander woord, Alaban. Die we eerder tegenkwamen in dit Bijbelboek. En die eveneens, ben ik geneigd nu te zeggen, die een uitbeelding is in ieder geval van de 10 stammen van Israël. Blank, bleek. En blank en bleek, dat is hetzelfde woord, dat begrijpt u, hè? Die en daartussen, dat weet u, dat we daar ons niks van aantrekken, toch? Dat zeg ik altijd. Nou goed. Maar zoiets. In de standaardboeken over de betekenis van namen heeft men ingevuld dat het betekent iets als edel. Van adel. Hoe komt men daarbij? Nou, via helemaal wit en blank. Betekent dat dan van adel? Dan zal ik u geheim verklappen. Dat is de reden waarom wij blanken niet blank genoemd mogen worden. Omdat het impliceert dat wij een adellijk volk zijn. Daarom mag er niet gezegd worden. Dat is echt waar. Dat adellijk weet ik niet. Maar want als blank is zonder vlekken, zonder rimpel. Ons markeert niks. Wij de blanken zijn de norm. Dat is de betekenis die men hecht aan het begrip blank. Hebben u dat? Nou ja, zo is het dus ook. Dat die betekenis eraan hangt. En hoe blank wij zijn, ja, dat weet ik niet. Wit zijn we ook niet, toch? U wel? Als u wit wordt, is het niet best. Dan moeten we meteen 112 bellen. Laten we maar. Maar men heeft wat tegen het woord. Maar kijk, waar we nou over praten is toch over enige achtergronden. Met zekerheid kunnen we niks zeggen, maar als je die begrippen opzoekt in de Bijbel, als je die kent uit de Bijbel, dan komen er toch bepaalde zaken bij elkaar. Want op de achtergrond krijg je dan toch iets met het koningschap en met het verhaal van Laban en die andere tak van de familie. En of het daarop slaat, weten we niet. Dus gaan we nu gewoon verder. Maar we hebben nu wel dat decor neergezet. Hebben we die nog? Ja, goed. Juda ging daar naartoe. Bij deze man van Adullam. Die naam was Ira. Hij ging er later weer naartoe, namelijk in vers 12. Maar goed. En Juda zag al daar de dochter van een Kanaanitisch man. Wiens naam was Shua. Nou, bestaat er een andere lezing voor Kanaanitisch? Want wij vinden het toch een beetje vreemd dat Juda vreemd gaat met een dochter van een Kanaanitisch. Maar hij gaat niet vreemd, hij is waarschijnlijk hier nog gewoon een jong man. Maar goed, hij komt daar die dame tegen, maar het is de dochter van een Kanaanitisch man. De alternatieve lezing is namelijk zeer simpel, heel voor de hand liggende, dat het namelijk gaat over één koopman. Ik heb u dat waarschijnlijk wel eens verteld. Kanaan hangt samen met Kenan en met Kain. En Kain wordt door zijn moeder vertaald met verwerven, verkrijgen. Winst maken. Want ik heb een man van de Heere verkregen, of hoe men het maar vertaald heeft, in de Statenvertaling. In Ezechiël 28, in de profetie over de koning van Tyrus, zijnde de duivel hemzelf, staat: wegens de veelheid uw koophandels, en daar staat Kanaan gewoon, vertaald met koophandel. Dus de alternatieve vertaling is dat het een koopman was. Heb u dat nog? En om het te verzoenen met Kanaanitisch heeft men dan weer bedacht. Nou ja, die Kanaanieten die reizen daar wat rond. Het waren allerlei vreemde volkeren enzovoort. Maar koopmannen reizen ook rond. Dat zijn, u weet wel, die toch... We reizen rond met een handeltje en wat het maar was enzovoorts. Maar het algemene gedachte is over dat Kanaanitisch, dat als dat de vertalingen met dat het een koopman was, niet een Kanaaniet, maar een koopman, dat een uitvinding is van de Joden, omdat ze het ongepast vinden dat Juda, de naamgever aan de Joden, het aanlegt met de dochter van een Kanaanitisch man. En men zegt, daarom vertalen de Joden het met dat het een koopman was. Namelijk rabbi die, en u weet hoe dat gaat. Ik denk dat die rabbies gelijk hebben, dat het om de handel gaat, gewoon. En niks Kanaanitische volkeren. Een koopman, wiens naam was Shua. Dat Shua is niet de naam van die vrouw, van die dochter, maar de naam van die meneer. Hè? Dat weten wij zeker, want dat staat in vers 12. Want ze overlijdt. Als niet vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Shua, de huisvrouw van Juda. De dochter van Shua. De huisvrouw van Juda. En Shua is dus de meneer. Haar vader, de schoonvader van Juda. En Shua wordt vertaald met iets als rijkdom. Dat past dan ook heel aardig bij het begrip Kanaan, bij het begrip verwerven. Iemand die zich wat verwerft, de koopman, vertalen we dan. Want die dochter is rijk. Daar komt het op neer. Nou, En daar geeft Juda zich mee af. En ze werd bevrucht en baarde en zonen noemde ze naam Er. Waar het nu over gaat, is feitelijk over het huis van Juda en daarmee de vererving van het koningschap. En dat dat rijk is, ja, per definitie. En daarom, wat heeft een koning eigenlijk? Een rijk. Wat is hij? Rijk. Dit is hetzelfde woord. Rich. Een rijk. Dat is zijn bezit namelijk. Zie? Dus dat hoort bij elkaar. Een koning wordt geacht rijkdom te bezitten. Rijkdom. Maar het is een rijk. Als het goed is. Die hebben wij allemaal verschaft. Daarom moet ik het uitleggen. Zij werd bevrucht en baarde een zoon. We zijn meteen alweer maanden verder. En noemde zijn naam Er. En die ging door alle landen, denk ik altijd, als ik het lees. Maar, toe maar. U weet dat ik wat heb tegen het woordje Er. Omdat het feitelijk niks betekent. Maar ja, deze man heet nou eenmaal Er. Hier worden er drie uitgeboren. Namelijk, hier worden drie geboren. Er, ze werd weder bevrucht en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Onan. En zij voer nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Sela. Dat zijn er drie. En ik ben van mening dat die drie zonen een achtereenvolgende periode uitdrukken van de geschiedenis van het Davidische koningshuis. Ik zei nu David, hè? Het is wat uit Juda voortkwam. Ik zei niet het Joodse koningshuis, want dat loopt nog, dat van Juda loopt nog heel anders, historisch. Maar ik heb het nu over de symboliek van deze drie achtereenvolgende zonen. Zij worden alle drie geacht erfgenamen te zijn van Juda. En daarom zijn ze een beeld van drie achtereenvolgende perioden van het koningshuis van David uit Juda. Hebben u dat? Dat is bij Er, is dat de periode van David. Koningschap begint bij David. Dus de periode van David tot aan de splitsing, zeg ik liever, van het Rijk. Er wordt vertaald met absorberen, in zich opnemen, op zichzelf gericht zijn. Dat is introvert, hè? Dat komt allemaal naar binnen, komt er allemaal bij. Dat is een uitdrukking van groei. Eventueel wordt het uitgelegd als zelfbewustzijn. Dan ontstaat er een groot ego. Zal ik het nog een keer zeggen? In zich opnemen. Maar u kunt zich voorstellen toch het rijk van David en Salomo. Het werd groter en groter en het groeide. En het bereikte onder Salomo, eigenlijk onder David al, zijn grootste omvang. En dat is het. Het wordt soms ook negatief vertaald, omdat het namelijk de betekenis in zich bergt van in zich opnemen, op zichzelf gericht zijn, zelfbewust zijn, wordt het ook negatief uitgelegd en dan krijg je iets als blind zijn, naakt zijn, wakker worden. Dat soort dingen. Maar dat is een negatieve kant van het geheel. Die dingen gaan vaak samen op. Maar het is de betekenis van de naam. Er. Met een ayin en een waf. En een reisje uiteraard. Ja. Dus van David tot aan de splitsing van het rijk. Daarna krijg je Onan. Onan, dat staat dan voor de periode vanaf de scheuring van het rijk tot aan de ballingschap. Dat is de Babylonische ballingschap, want wij volgen het huis van David. Dat wil zeggen, vanaf de splitsing van het rijk volgen we niet meer Israël, maar Juda. koninkrijk van de twee stammen van Israël. Dat is dan Onan. En Onan wordt vertaald met iets veroorzaken. Eigenlijk helemaal fundamenteel richting geven, in beweging brengen. En dus veroorzaken, bepaalde kant op duwen of wat het maar is. En dan krijg je Sela. Kijk, Er en Onan trouwden alle twee achtereenvolgens met Tamar. En Tamar, dat had ik natuurlijk ook met z'n goed eerst kunnen zeggen. Tamar wordt vertaald met een palmboom. Wij komen de naam trouwens later ook nog tegen in de geschiedenis van Absalom. Als een van de dochters, geloof ik, van David. En ook als een dochter van Absalom trouwens, meen ik. Me nog goed herinneren. Maar in ieder geval een naam binnen het koningshuis, binnen het Davidische koningshuis. Tamar, het is tot vandaag trouwens een redelijk populaire Joodse meisjesnaam. Maar de grondbetekenis is die van een palmboom. Maar de betekenis van de palmboom is die van koningschap. Specifiek binnen een Bijbels kader. En dus niet alleen op het huis van David van toepassing, maar in het bijzonder ook op de Heer zelf. Het eigenaardige namelijk van de palmboom is dat er helemaal geen takken aangroeien. Het is alleen een stam, rechte stam, met een kroon erop. En aangezien het ding groeit, wordt de kroon hoger en hoger en hoger. Hebben we die nog? De Palmenstad. Is de beroemde Jericho, de oudste stad ter wereld, heeft iemand bedacht. Ik denk dat dat klopt. Dat ga ik ook niet uitleggen. Daar heb ik allemaal geen tijd voor eigenlijk. Zoiets. Maar palmen, dat zijn koninklijke dingen. Ja, als het goed is. En dit wordt dus geassocieerd. Tamar wordt. Ik geloof dat er ook nog iets van een rok aan was of zo aan Tamar, maar ik moet dat maar eens uitzoeken in de Bijbel. En later het Tamar dus. Maar deze eerste twee zonen van Juda trouwen met Tamar. Daar staat dan in vers 6, Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene. Daar ben je toch echt al wat jaren verder, hè? En let op dat erbij staat eerstgeborene. Want we waren vorige keren natuurlijk in Genesis 37. En stelden vast dat Jozef het eerstgeboorterecht gaat krijgen. En dat is natuurlijk ook zo. Nu gaat het over Juda. En we associëren dat met koningschap. Dat hebben we nog niet gezien. Maar dat komt pas in hoofdstuk 49 dat gezegd wordt. Maar dat hebben we al gelezen. En hier gaat het over eerstgeborenen, zodat het uitdrukkelijk gaat over de vererving van de scepter eventueel. En Juda nam een vrouw voor Er. Dat is altijd handig dat je echtgenoot krijgt van je vader. Dat bespaart je een boel werk. Boze tongers beweren dan dat Er ook nog heel jong was. Dat hij dat onmogelijk zelf allemaal kon uitzoeken. En dus dat zijn vader dat voor een doel mag. Ik vind het allemaal onzin dit. Maar ik kan wel zeggen dat het vroeger zo ging. En in koningshuizen tot voor kort, tot voor heel kort ook. We hebben alleen niet veel koningshuizen meer. Dus ook niet veel voorbeelden meer. Maar ik weet nog wel dat Juliana. Dat Wilhelmina, koningin Hare Majesteit, moest dat regelen. Die was op zoek naar een echtgenoot voor Juliana, echt wel. Zo ging dat. En wat Wilhelmina betreft, ja, die moest het ook van de moeder hebben, omdat de vader al lang overleden was. Dus dat moest Emma op een of andere wijze geregeld zien te krijgen. Toch? En dat is wel degelijk zo gegaan, hoor. Dat is niet altijd voor het grote publiek bestemd. Maar ja, daar wordt toch een beetje opgelet om voor de hand liggende redenen om de dynastie in stand te houden. Dus dan moet je toch een beetje zorgvuldig bepalen wie met wie. Dat heb ik van mijn vader geleerd. Want die zei, je moet niet zomaar elke duif bij elke doffer zetten. Je moet wel een beetje kijken of het een beetje bij elkaar past. En een beetje kunnen inschatten of daar nog een beetje wat zo'n jong uitkomt. En dus hij hield een stamboek bij van zijn duiven. Ik weet niet waar die boeken gebleven zijn, maar dat waren forse boeken, hoor. Echt wel. Nee, niet, voor de, niet van de postduiven, sierduiven, ja. Maar hetzelfde verhaal. Toen maar. Dus Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Dan denk je, dat klopt precies, koningschap, Tamar. De vrouw, dat is de uitwendige vorm dan, om zo te zeggen, van dat koningschap. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in des Heeren ogen, daarom doodde hem de Heeren. En eigenlijk ben je nu teruggekomen op de dagen van de splitsing van het Rijk. Toen de heer zei, nou, dat ga ik anders doen. Ik geef het koninkrijk aan Jerobeam enzovoorts. En wat er historisch mis was met Er, ja, dat weten we niet. Misschien was het ook alleen maar overdrachtelijk dat de heer zei, dat is niet goed. Moet weg. Dat weten wij niet. Ik ben niet van de ethiek, weet u wel. Ik zit het er niet in, ik kan er niks mee. Je kunt namelijk bedenken wat je wil en dat dan erin leggen. Maar ja, als je een beetje creatief bent, moet het lukken, denk ik. Maar ik doe daar niet aan mee. Ik weet het niet. Staat er ook niet. Daarom doodde hem de Heer. Toen zei de Juda tot Onan, dat was zijn tweede zoon. Ga in tot uw broeders huisvrouw en trouw haar in uw broeders naam. En verwek uw broederzaad. Dat heet het leviraatshuwelijk. Het zwagerhuwelijk. Behalve in Vlaanderen, want dan zal het wel de schoonbroerhuwelijk zijn, weet ik het. Maar het idee is dat dan de volgende zoon nageslacht moet verwekken voor zijn broer. Onan had er kennelijk geen zin in. Want ja, je kunt nageslacht verwekken voor je broer, maar als je erop uit bent om zelf de erfgenaam te worden van je broer, dan moet je niet voor je broer nageslacht verwekken. Heb u dat nog? Dus dat deed hij ook niet. Zijn handelswijze wordt ten onrechte. Nee, ik moet anders zeggen. Wat men Onanin noemt, dat is ten onrechte ontleend aan deze man, Onan. Want dit was een heel ander verhaal. Maar goed, dat ga ik ook maar niet uitleggen. Maar van hem staat, doch Onan wetende dat dit zaad voor hem niet zouden zijn. Dat wil zeggen, ik kan nageslacht verwekken, maar dat heet dan toch nageslacht voor zijn broer. Daar had hij geen zin in. Waarom staat er niet bij? Zo geschiedde het als hij tot zijn broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde om zijn broeder geen zaad te geven. En het was kwaad in des Heeren ogen wat hij deed, daarom doodde hij hem ook. Dat is nummer 2. Dan komt natuurlijk, want u voelt hem aankomen, dan komt nummer 3, 4, 5 en 7. Maar dat staat in het Nieuwe Testament. Hè? Over die. En met aan de vraag. Wiens vrouw is zij straks in de opstanding? Nou ja. Goed. Toen zei de Juda tot Tamar, zijn schoondochter, blijf weduwe. Woon is dat gewoon, hè? Blijven, verblijven. Woon, blijf weduwe in uw vaders huis totdat mijn zoon Sela groot wordt. Hetgeen inderdaad de indruk wekt dat die mannen allemaal tamelijk jong waren nog. Want hij zeide dat niet misschien deze ook sterven gelijk zijn broeders. Juda denkt dat die vrouw bad luck is, of hoe het maar heet. Zo van, ja, ik heb 3 zonen, er zijn er nou 2 weg. Nadat ze met Tamar wat gedaan hebben, zal ik maar zeggen. Dus die derde moet het maar niet worden. Maar eigenlijk zou het wel moeten. Volgens de regels, hè. Maar die krijgt hij niet. Maar in deze reeks is deze Sela de uitbeelding van Juda, van het Joodse huis. Maar ja, daar kom je niet ver mee. Maar het kwam met Sela ook niet ver. Want dan ben je na de ballingschap. En u en ik weten dat je na de ballingschap, na Jechonias, wel erfgenamen had van de troon, maar die erfden zij niet. En ze zijn de geschiedenis ingegaan als exilargen, dat wil zeggen erfgenamen van de troon in ballingschap, maar ze hebben die troon nooit gekregen. Hebben jullie die gevolgd? Sela is de erfgenaam dan van, met eerst geboorterecht, want de andere 2 zijn overleden, van Juda. Het zou gerealiseerd moeten worden, symbolisch, via Tamar, die de uitbeelding is, het vrouwelijke, de uitbeelding is van de openbaring van het koninkrijk. Maar hij krijgt het niet. Gebeurt niet. Hebben jullie die? En toch gebeurt er wat. Want dan staat er vervolgens als nu, of gewoon, en als vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Suja, de huisvrouw van Juda, zodat er ook verder geen nageslacht kwam van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn, dat troosten heb ik u eerder verteld, dat betekent gewoon een andere weg inslaan, dan iets anders en dan, ja, het is achter de rug en het leven gaat verder. En toen maar, daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna toe, hij en Hira, zijn vriend, de Adullamit. Dus je bent eigenlijk weer terug in vers 1. Zie. En Tamar, die zit te wachten op de erfenis. Ja. Op Sela dus eigenlijk. Tamar, die kreeg daar bericht van. Zie, uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen legde zij de klederen van een weduwschap van zich af enzovoort. En wat het schaapscheren betreft, dat is natuurlijk volstrekt onbelangrijk detail. Maar of het nou de oogst is, de wijnoogst, of de tarweoogst, of de gerstenoogst, of het is het schapenscheren, het is altijd de vruchten van de oogst en het is altijd daarmee het aanbreken van het nieuwe verband dat er uitgebeeld wordt. Hebben jullie? Later in de geschiedenis van deze familie kom je terecht bij Boas en Rut. En dan ben je bij de, wat was het, de gerstenoogst, geloof ik. Nou ja, in ieder geval, het was in de oogst en het dorsen en het arenlezen enzovoorts. Het gaat altijd over hetzelfde. Het is nieuwe verbond breekt aan. Sela is dus een beeld van het Davidische koningshuis vanaf de Babylonische ballingschap. Waarbij er dus geen sprake is van een zichtbare, uitwendige troon. Maar daarna gaat het verhaal verder, want Tamar wordt geacht de uitdrukking te zijn van dat een koninkrijk zichtbaar. Daarom is de vrouw die hier dat vertegenwoordigt, de dame. En Juda gaat weer naar Hira, zijn vriend, de Adullamit. In Timna staat er nu. Dat was eerder nog niet genoemd, geloof ik. Timna wordt vertaald met het bestemde deel. Een portie heet dat in tamelijk plat Nederlands. Het toegewezen deel. Wij kennen het trouwens ook, dat is mana. Maar we kennen ook mina en dan vertalen we het met een pond. Maar dat betekent nog steeds een afgemeten, toebedeelde deel. Ja. Het wordt vertaald met toewijzen, aanstellen, opwegen, portioneren. Een portie maken. Een deel. Nou goed. En hij en Hira, zijn vriend, de Adulamit. Het gaat namelijk nog steeds over hoe dat moet met Juda. En, want die heeft nou alleen maar Sela en geen vrouw en geen erfenis, niks. En hij krijgt die Sela ook. Die Sela horen we verder niet. Ja, we horen wel wat van hem. In de geslachtsrekeningen later in kronieken kom je hem nog wel tegen. Maar het is niet een lijn die verder de geschiedenis ingaat. Maar goed, Tamar krijgt ervan te horen. Toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af. En zij bedekte zich met een sluier en bewond zich en zette zich aan de ingang der twee fonteinen die op de weg naar Timna is. Want, toebedeelde, toegedachte deel. Want zij zag dat Sela groot geworden was en zij hem niet ter vrouw was gegeven. Als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer. Ik geloof wel dat het in de Bijbel staat, maar ik heb begrepen dat hoeren er gewoonlijk niet zo uitzien zoals Tim. Maar ja, ik weet niet hoe dat. Hebben jullie daar verstand van? Of niet? He? Helemaal bedekt. Nou ja, oké. Het is vast voor iemand die het kan uitleggen. Maar goed. Zo hield hij haar voor een hoer, overmits zij haar aangezicht bedekt had. Dat betekent dus toch dat die hoofddoekjes maar moeten worden afgeschaft in onze dagen. Want nou zien ze er volgens de Bijbel uit als een hoer. Ben ik nou op buis of wat? Ja, u ziet hoe betrekkelijk die dingen allemaal zijn. En zij week. En hij week tot haar naar de weg en zeide: kom toch, laat mij tot u ingaan, want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. En zij zeide: wat zult gij mij geven dat gij tot mij ingaat? Er schijnt te moeten worden onderhandeld over de prijs. Dat is bij gebrek aan een vakbond, denk ik al. Ja, ik heb hier totaal geen idee van. Maar doe maar. En hij zeide: ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En zij zeide: zo gij mij pand zult geven totdat gij hem zendt. Dan zegt ze: ja, dat is wel goed, maar dan, voordat je dan die geit krijgt. U weet, vrouwen worden tot van heden verhandeld tegen het aantal kamelen. En toch? Nou ja, dat hebben sommigen van ons meegemaakt, dus vooruit maar weer. Hier bij geiten. Maar voordat die geit komt wil ik graag een onderpand hebben, zegt ze. Toen zeide hij: wat pand is het dat ik u geven zal? En zij zei: uw zegelring en uw snoer en uw staf. Dat is nogal wat als je mij vraagt. Uw zegelring, uw snoer en uw staf die in uw hand is. Het welk hij haar gaf. En ging tot haar in en zij ontving bij hem. En zij maakte zich op en ging heen. Hij legde haar sluier van zich af en ze trok aan de klederen van haar weduwschap enzovoorts. En Juda zond de geitenbok door de hand van zijn vriend de Adulamit om het pand uit de hand der vrouw te nemen. Dan moest hij dus die zegelring terugkrijgen en een snoer en staf. Maar dat lukte niet, want ze konden er niet meer vinden. Hij vraagde de lieden van haar plaats, zeggende: waar is die hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was? Maar je wordt geacht te begrijpen dat de hoer dus toch een uitbeelding is, nog steeds van het Davidische koningshuis op een of andere manier. Zie? En wat betreft de zegering, de snoer en uw stad. Van de snoer weet ik eigenlijk niks. Van de zegering en de stad wel. Want de zegering, dat is eigenlijk je pincode, hè? Je autoriteit. Als je dat kwijt bent, dan... Ik heb dat wel eens gehad. Ik heb mijn pasje verloren, mijn bankpasje. Ja, dan heb je een probleem als je ergens in het buitenland bent, zal ik maar zeggen. Dan moet je als de bliksem terug. Maar waar kan je dat verloren hebben? Tot nog toe is het altijd weer terechtgekomen. Maar toe maar. Maar die dingen gebeuren. En een zegelring, je weet, dat is iemands autorisatie. Daarmee wordt dingen gewaarmerkt enzovoorts. Dat is een identiteit. U weet ook, bij gelegenheid krijgt de eerstgeborene die zegelring overgedragen. Omdat het bepalend is voor de identiteit en voor het voorbestaan van de titel en wat het maar is. Schuif hem een ring aan zijn vinger. Het komt een paar keer in de Bijbel voor. Zo. En wat de stad betreft is het eigenlijk hetzelfde. Want de stad wordt geacht ook een hoogst persoonlijk ding te zijn. Dat is wis en waarachtig ook wel omdat het een dubbelzinnig ding is. Dat is omdat het woord zelf dubbelzinnig is. De staf is namelijk ook de roede en eventueel de stam. Het is hetzelfde woord. Niet helemaal altijd, want het komt door de vertalingen. Maar de betekenis blijft gelijk. En wij kennen in ieder geval uit het begin van de historie van Israël dat er een staf was van elk van de stammen, maar een stam is een staf en een staf is een stam, dat er een staf is van elk van de stammen van Israël en dat die staven van de diverse stammen gelegd moesten worden voor het aangezicht des Heren in de tabernakel. En de andere dag bloeide de staf van de stam van Levi. En dat was dus de staf van Aaron, want Aaron, die ouder was dan Mozes, was officieel het hoofd van de stam van Levi. En dit was dan de autorisatie van het Levitische priesterschap, ook genoemd het Aaronitische priesterschap. Heb je dat? Een staf. Nou ja. De staf is een teken van kracht, kan ik meteen kunnen zeggen potentie, maar in de brede betekenis van de term. U weet, dan kom je met zo'n volk bij zo'n zee uit aan een strand en dan kun je niet verder. En dan zegt de heer, wat sta je daar nou, strek je staf uit en gewoon verder. Dat is de staf. En die wil je liever niet breken. Maar als er een staf is van een koninklijk huis, noem je het niet een staf in het Nederlands, maar een scepter. Zodat er tot vandaag discussie bestaat over de vraag of Genesis 49 dan niet zo vertaald had moeten worden. Namelijk, de staf van Juda zal niet wijken. Of zelfs de stam van Juda zal niet wijken. Maar de vertalers hebben vertaald met de scepter zal van Juda niet wijken. Want die hebben begrepen dat de volgende zin inderdaad gaat over koningschap. En dat is ook zo. Dus het moet toch scepter zijn. In het Nederlands. Maar het is hetzelfde begrip. Het zijn de dingen die zijn persoon kenmerken. Ongeveer zoals de veelkleurige rok van Jozef kenmerkend was voor Jozef. Maar goed. Hij was het nu kwijt. En ze zeggen, er wordt gevraagd hoe dat was. En ze zeggen, er is hier geen hoer geweest. Er was sowieso niemand. Deze twee fonteinen aan de weg, dat is leuk, dat is in vers 21. Fonteinen, weet u langzamerhand, hè? Dat zijn bronnen, putten of wat het maar is. En daarvan hebben we al gezien dat ze een uitbeelding zijn van de beloften die God gedaan heeft. En dit zijn er twee bij elkaar. Hetgeen, als u mij vraagt, illustreert hoe die beloften met betrekking tot de scepter van Juda inderdaad tweeledig zijn. Dat wil zeggen dat het gaat over twee verschillende takken vanaf Juda. En dat is de rest van dit hoofdstuk. De ene fontein heet Peres en de andere heet Sera. Zal ik het zo zeggen? Want we hebben een beetje haast hè, nu. Ja, goed. Hij keerde weder tot Juda en zeide, ik heb haar niet gevonden. En ook zeiden de lieden van die plaats, hier is geen oer geweest. Toen zei Juda, zij nemen het voor zich, opdat wij misschien niet tot verachting worden. Laat maar, want als we erachteraan gaan, dan lekt het allemaal uit wat ze nou weer overhoop gehaald hadden. En toen, zie, ik heb deze bok gezonden, maar gij hebt haar niet gevonden. Juda zegt, ik heb me aan mijn afspraak gehouden. Dus laat verder maar zitten. Het geschiedde omtrent na 3 maanden dat men Juda te kennen gaf, zeggende, Tamar, uw schoondochter, heeft gehoereerd. Hoe weten ze dat? Nou, zij is zwanger. En niet binnen een huwelijk. Toch? Dus staat er, zij is zwanger van hoererij. Toen zeide Juda, breng ze hervoor. Een mooi woord. Hervoor, dat zij verbrand worden. Dat schijnen de regels te zijn dan, eventueel. En als zij voorgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader. Stuurde ze iemand, betekent dat, hè? Om te zeggen, bij de man wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. Wij zeggen nu, door. De man wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. En in het Engels wordt het dan toch weer by the man. Enzovoort. Het is maar taal, hè? Ja. En ze zeiden, bekend toch wiens deze zegering en deze snoeren en deze staf zijn. Ja, dat was duidelijk genoeg natuurlijk. Ik neem aan dat zijn naam erop gestaan heeft. In ieder geval op die ring. En Juda kende ze en zeide, zij is rechtvaardiger dan ik. Daarom, omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij begreep dus wel wat over ging. En hij bekende haar voortaan niet meer. En het geschiedde ten... Dat heb ik ook eens ergens gelezen, toch? Hij bekende haar niet totdat... Ja. Dat gaat over Jozef en... Maria, ja. Het geschiedde ten tijde als zij baren zou, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. Ik heb altijd moeite met het woord tweelingen. Was het nou een tweeling of waren het tweelingen? Want lingen is toch het meervoud van ling? En is het nou één tweeling of waren het tweelingen? Ik weet het nog steeds niet. En het geschiedde als zij baden dat een de hand uitgaf en de vroedvrouw nam dezelfde. En zij bond een scharlaken en draad om zijn hand. Zeggende, deze komt het eerst uit. Maar het geschiedde als zij zijn hand weder intoog, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeide, hoe zijt gij, Peres? Hoe zijt gij, Peres? Hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuk en men noemde zijn naam Peres. En daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand de scharlaken draad was, en men noemde zijn naam Zera. De geboorte van de een werd onderbroken door de geboorte van de ander. Het is de uitbeelding dus van de twee takken van de scepter van Juda. De een loopt via Peres en de ander loopt via Zera. Dan heb ik toch verzuimd schriftplaatsen erbij op te zoeken. Dat heb ik helaas niet bij de hand. Kijk, de lijn van Zera, die vind je makkelijk terug. Of sorry, de lijn van Peres vind je makkelijk terug in de Bijbel. Want uit Peres komt voort David. Dat is niet zo moeilijk. Maar die andere, wat moet die erbij in het verhaal? Dat is het meest fascinerende en het meest belangrijke van de geschiedenis ook. Want dat betekent dat voor Peres al iets anders was uit Juda. En na Peres ook. En als Peres de stamvader is en naamgever is eventueel van het Davidische koningshuis, wel, de scepter zal van Juda niet wijken. Maar ja, in onze Bijbelse geschiedenis komt de scepter pas bij Juda terecht, 800 jaar later. Nou ja, in ieder geval, die komt pas terecht bij David. Heb je dat nog? Waar was die scepter van Juda voor die tijd dan? En als David komt uit Peres, betekent dit dat voor die tijd die scepter dus al was bij Zera. Dit is toch logisch, hè? En het Davidische koningshuis, dat is dan van Peres, dat is de onderbreking. Het Davidische koningshuis van Peres, van David bedoel ik, dat eindigt met, hoe heet het, met Jechonias. Dat is officieel de laatste generatie, moet ik zeggen, uit dat Davidische huis. Sindsdien kennen we de troon van David niet meer, dat schijnt. Maar hij moet er zijn, want de scepter zal van Juda niet wijken. Dus waar is hij dan? Antwoord: weer bij Zera. Hebben we die nog? Nou is de vraag, waar bleef Zera? Dan leren wij uit de Bijbel dat hij enige zonen had. Daar had ik teksten bij moeten hebben, maar staat hier niet bij genoemd? Nee. Wat jammer nou. Nou ja, wij kennen uit Zera Galkol, die wij buiten de Bijbel tegenkomen, waarbij de L vervangen is door een R. Dat leg ik u een andere keer wel uit als u dat wil. Dat een L en R kan worden en andersom. Dat heb ik nog nagevraagd aan een Chinees. Maar goed. Nee, dat komt dat het een tongletter is en die verwisselen makkelijk, de R en de L. Ik had trouwens een zus, die heette Luli, zei ze. Ze zei, ik heet Luli, want ik kan de L niet zeggen. Ja. Nou ja, Kreekrops, Galgol. Heb je dat? K-L, K-L. Kalkron. En Kreekrops kennen wij als de stichter van Athene. Hij wordt geacht uit Egypte afkomstig te zijn. Uit Sais. Bestaat nog, het heet Said, Port Said. Bij de ingang van de Suezkanaal. Nou ja. Die schijnt overgestoken te zijn per schip van de Egypte naar het noorden. En hij is de stichter van Athene. Wij kennen als volgende zoon van Zera, kennen wij Darda. Die kennen wij als bouwer, of koning eigenlijk, van Troje. Een koning uit Juda dus, over Troje. Troje zelf wordt geacht gebouwd te zijn door de stam van Dan. Het idee is dat Danieten reeds uit Egypte vertrokken zijn. Voor de uittocht uit Egypte dus. Zijn ze zelf vertrokken naar het noorden. Dat is wat Dan altijd deed. Wegtrekken en naar het noorden bij voorkeur. Op schepen. Dat heb ik nog nagevraagd aan Deborah later. Maar Danieten hebben dat gedaan. En die hebben Troje gebouwd, maar ze hadden tot koning iemand uit Juda. Want dat weet u misschien niet, maar heb ik u dat wel eens verteld? Toen, ik ben de namen natuurlijk kwijt, het is te laat op de avond. Maar toen de zuidelijke Nederlanden zich onafhankelijk maakten weer van de noordelijke Nederlanden in 1831... toen wilden ze ook een koninkrijk, maar niet iemand van het huis van Oranje-Nassau. Want ja, dat hoorde bij de noordelijke Nederlanden. En toen hebben ze gewoon in Europa gezocht naar een werkloze ambtenaar. Of hoe zeggen ze het? Een werkloze koningszoon. uit een van de koninklijke families van Europa. Nou zijn die allemaal aan elkaar verwant door filiatie, hoe heet dat? Intermarriage, hoe zeg je dat in het Nederlands? Door huwelijken zijn ze allemaal aan elkaar verwant. En ze hebben dat dus rondgevraagd, wie er beschikbaar was om koning van België te worden. Zo kregen ze een koning. Heb je dat nog? Nou ja, zo is het ook gegaan eigenlijk toen Luxemburg onafhankelijk moest worden van het Nederlandse koningshuis. Want in Luxemburg was het onwettig om een vrouwelijk... hoe heet dat? Hertog te hebben, aartshertog. Dat kon niet. En Willem III had geen zonen meer. Die waren stuk voor stuk overleden. Alle drie, ja. Dus er waren geen zonen meer. Ja, goed. En toen kwam alleen nog Wilhelmina. Maar ja, die kon niet Luxemburg erven. Dus toen hebben ze in Luxemburg ook rond moeten kijken om iemand uit de koninklijke familie ergens vandaan tot hoofd van Luxemburg te maken. Zo hadden we ook nog een koning van Roemenië. Ik geloof dat het huis nog bestaat. Maar die hebben ze moeten recruteren, niet uit het volk zelf, maar uit de bestaande koningshuizen enzovoorts. En dat is bij die Danieten ook gebeurd, van een koning uit Juda. En dat was dus Darda. En je weet dat Troje ligt aan de Dardanellen, toch? Is dat Darda genoemd? Historische figuur, zeker wel. Dan heb je nog zo'n migratie gehad onder iemand van Dan. Van de stam van Dan. Danaus. Dat zijn de bouwers van Argos in Griekenland. En dan had je nog die vertrokken uit Tanis. Dat is noordoostelijk van Egypte. Nou ja. Dat is het gebied waar Israël woonde, het land Goshen. Uit Tanis. Ja, klopt precies. En dan had je nog Cadmus, ook wereldberoemd. Als bouwer van Thebe in Griekenland wel te verstaan. En omdat we het er toch over hebben, de laatst bekende migratie was die van een deel van de stam van Simeon, maar dat was na de uittocht uit Egypte. Zij taaiden af, zoals het lied zegt, wij taaien af. Die zeiden, ja, als het zo moet, gaan wij niet verder meer mee. Je kunt het ook terugvinden in de Bijbel, hoe dat gebeurd is. Je moet wat rekenwerk verrichten, maar het klopt precies. Ze zijn omgekeerd, ze hebben zich in hoofd gesteld. En ze zijn de andere kant opgegaan na de uittocht uit Egypte. De Simeonieten. En die zijn ook in Griekenland, dat wil zeggen in de Peloponnesus, terechtgekomen. En ze zijn de bouwers van Sparta. Beter gezegd, zij zijn de Spartanen. Ook bekend als de Milesiërs. Er zijn nog een paar namen. Maar goed, ga er liever nou niet op in. Maar ook de Siluren. Ik ben inmiddels in Brittannië. Worden geacht Simeonieten geweest te zijn. Dat kun je zien op de kaarten van Ptolemeus. Ja, daar staat in dat gebied staat gewoon Simeones, in het Latijn Simeones. Simeonieten en de Keltische stam der Siluren, dat waren vechtersbazen. Net als die Milesiërs, daarom heten ze ook zo. Milesiërs en de stam van Simeon, dat waren vechtersbazen. Dat staat in de Bijbel. Dat staat ook in Genesis 49. Voordat Jacob over Juda spreekt, heeft hij het over Simeon en Levi. Die vechtersbazen, weet u nog? Nou ja. Kortom, het idee van dat er een deel van Israël die kant op getrokken is, En koninklijk, in koninklijke hoedanigheid mogen duidelijk zijn. En dat de koningen van Troje inderdaad van Joodse afkomst waren. Dat is zo. Dat de Trojanen Danieten waren is ook zo. Vandaar dat als er dan al stammen zijn die naar het noorden vertrokken zijn, dan is het de stam van Dan onder leiding van allerlei figuren uit Juda. Maar je vindt die namen van die zonen van Zera wel degelijk in de Bijbel terug. En ze worden ook geprezen om hun wijsheid. En daar gaat het maar om. De koningen. En de andere keer, dan vertel ik u wel weer hoe die twee huizen bij elkaar gekomen zijn. Want toen met Jechonias een einde kwam aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem, Toen werd hij nog opgevolgd door een oom. Maar die had dan weer dochters. Dus dat waren nichtjes van Jechonias. En die zijn met Jeremia naar het westen getrokken. En voor zover je ze terugvindt, vind je in ieder geval één terug in Ierland. Die daar trouwt met Heremon, Jocheet, wordt hij ook wel genoemd. De een schijnt een naam te zijn, de ander een titel. En ik heb vandaag nog even gekeken in mijn genealogie, een lijst enzovoort. Maar ik heb inderdaad een complete stamreeks van Juda via Zera naar die Herimon, die daar trouwt met Tara enzovoort. Alleen ik kan het niet reproduceren, ik kan het u niet laten zien. En ik kan dat ik het zelf wel kan zien. Een stukje op de computer, dan klikken en dan schuift het zaadje op. En dan weer klikken en dan weer op. Moet je even kijken welke namen zijn. Ja, oké. En dan terug via die andere route. Ja, dat komt precies uit. Die geslachtslijsten bestaan dus gewoon. Anders kon ik ze ook niet hebben. Ja, ik heb ze inderdaad naam voor naam in zitten voeren enzovoort uit allerlei verschillende bronnen. Hebben u die al, hebben u die niet? Ja, die heb ik al, maar die heet anders. Praat me er niet van, heel ingewikkeld. Maar het resultaat is zo'n doorgaande lijn. Ik vind ze inderdaad terug. Dat klopt dus wel. Denk ik, voor wat wij gegevens hebben, klopt dit. Je kunt alleen zeggen, ja, die gegevens die deugen niet. Maar ik moet u zeggen dat die gegevens die ik heb toch niet met dat doel zijn samengesteld of zo. Het zijn gewoon bestaande lijsten uit Ierse overleveringen uit Wales en wat het maar is allemaal. En natuurlijk uit Ierland. En wat ik u nog helemaal niet gezegd heb, omdat het hier niet aan de orde komt, dat is dat uit Egypte al veel eerder lui vertrokken zijn. Niet naar het noorden, naar Griekenland, maar naar het westen. En zich gevestigd hebben in wat wij kennen als Spanje. En vandaar zijn ze verder getrokken. En voor de uittocht uit Egypte heette de lui ook niet Israëlieten. Ze heten Hebreeën. Lees het maar na in Exodus. Hebreeën. Zijn Hebreeën. Hebreeuwse kindertjes, Hebreeuwse jongetjes, Hebreeuwse mensen. Zijn Hebreeën. Maar die vind je dus terug in Iberia. Iberia, Hebreeën. Als je dat met de Hebreeuwse letters zou opschrijven, dan staat er gewoon dat het land zo heet, Hebreeën. En de mensen die er wonen zijn Hebreeën. En die hebben zich gevestigd in Hibernia. Dat is Ierland. Kijk, en daar is dus die tak van Zera terechtgekomen. Oké, misschien via Troje. Nou, in elk geval via Troje. En de ondergang van Troje. En daarna de verspreiding. De verstrooiing. Ook van die tak van Israël. De wereld in. Enzovoort. Maar dat, die verhalen allemaal, ja, die ga ik hier echt niet staan te vertellen. Want doe maar. Dat is me te veel van het goede. En te veel buiten de Bijbel. Maar ik vertel het u alleen om aan te geven dat die dingen toch op een of andere wijze bewaard zijn en bekend zijn enzovoort. En je vindt de namen gewoon in de geschiedenisboeken en op de atlassen terug. En daar gaat het maar om. Zie? En dat betekent dat Genesis 38 dus niet misplaatst is, staat precies waar het wezen moet. Want de eigenaardigheid is dus dat het Davidische koningshuis voortbestaat, maar niet in Jeruzalem, maar via het Britse koningshuis. Daar komt het op neer. En de aanverwante takken. Dat zijn er een heleboel trouwens. Enerzijds. Maar anderzijds dat de troon van Juda, het scepter van Juda, wis en waarachtig al bestond voor de dagen van David. Maar dan via Zera en de Grieken. En dat die connectie bekend is van oudsher, dat kun je nog teruglezen in onder andere Flavius Josephus. Omdat er sprake is van communicatie tussen de Joden in de dagen van de Maccabeën enerzijds en de Grieken. Ze zochten steun bij de Grieken met de mededeling van wij zijn toch verwante volkeren enzovoorts. En kom ons helpen, want wij worden hier onderdrukt enzovoorts. Heel merkwaardige zaken zijn dat. Maar dat is inderdaad zo, ja. En het was dus ook bekend. Maar goed, wij zijn het kwijtgeraakt. Want ja, wij hebben de mens, het individu, centraal gesteld. En weten dus helemaal niks meer over het werk wat God doet. Maar ja, daarom waren we hier toch. Ik denk dat het weer genoeg is om een poosje over na te denken. En na te zoeken misschien. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we mogen leven aan uw hand. Uit de genade die u ons geschonken hebt. En in hoge mate dus uit dat woord des levens dat u ons hebt nagelaten. Opdat we dat in onze harten zouden laten planten. En opdat het onze zielen zou zalig maken. We danken u daarom voor deze avond. En wij leggen onszelf voor u neer. Vader, wees u ons nabij, omdat we uw kinderen zijn, omdat we dragers zijn van uw beloften. Wees u ons nabij en bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. En verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.